Is dat dan positief of negatief? De negatieve? Meestal wel, hè? Ja. Dat is heel wonderlijk. Waarschijnlijk is dat ook voor het merendeel negatief. Hoe beoordelen wij mensen van wie we zeggen dat ze eigenwijs zijn? Eigenwijs, zoals gezegd, wordt vaak gezien als een negatieve eigenschap. En dat is eigenlijk heel opmerkelijk. Want als we baby's zien die dingen doen die we eigenlijk niet zouden willen, dan zeggen we heel vertederd, ach, zij of hij heeft toch wel een eigen willetje. Maar dan worden ze 14 en dan dat eigen willetje, dat is één grote ellende. En dan noemen we het plotseling eigenwijs. En dan word je er helemaal gek van. Maar toen ik hierover aan het nadenken was, toen kwam ik er eigenlijk, en dat is de tweede slide, tot de ontdekking dat de tweede slide, ja, eigenwijze mensen een zegen zijn voor de gemeente. Nou, daar komen we, ja. Ik laat hem even inzakken, dan. Overigens, ik zie er een beetje keurig uit. Cor die zei al, ga je naar een trouwpartij vandaag? Nee. Maar ik denk, het is carnaval, ik zal me ook eens verkleden als heer. Dus dat is anders. Goed, als we naar de vandalen kijken, daar kijk ik altijd eerst als je woorden hebt. Dan staan er eigenlijk maar twee verklaringen voor eigenwijs. Eén is niet luisterend naar goede raad. En twee is eigenaardig grappig. Nou, dat. Ik kon daar dus eigenlijk verder niks mee. Want dat niet luisterend naar goede raad, dat is wel zo. Maar dat wilde ik nou eigenlijk niet heen. Dus daar had ik verder niks aan. Als we het woord in tweeën splitsen, dan krijgen we eigenwijs. Oftewel, ieder op zijn eigen wijs. Nou, dat klinkt al heel wat positiever. Toch? Wonderlijk hoe je soms met diezelfde woorden wat anders kunt doen. Ik moet overigens zeggen, en dat is de derde slide, Gerard, dat ik erg blij ben met deze woorden uit een apocrief boek, uit Sirach 25 vers 25. Hoe ouder ik word, hoe meer ik deze tekst begin lief te hebben. Hoe mooi is de wijsheid van oude mensen. Het inzicht en de goede raad van eerbiedwaardige mannen. Of klinkt dat misschien een beetje eigenwijs? Ja. Nou, in de Bijbel, daar vinden we heel wat eigenwijze mensen. En vaak groeien die uit tot ware geloofshelden. We gaan er zo wat voorbeelden van zien. En ik heb wat voorbeelden gehaald uit het Nieuwe Testament. Overigens, in het Oude Testament kom je ook genoeg eigenwijze tegen. Maar ik wil eigenlijk beginnen met Jozef. Jozef, de man van Maria. En hij was, op Gods instructie, eigenwijs. Want tegen alle oorspronkelijke wettelijke vereisten en maatschappelijke conventies in, trouwde hij met, in de ogen van velen, een overspelige vrouw. Er staat ook dat hij dacht erover om zich in stilte van haar te laten scheiden. Dus Maria was zwanger en Jozef dacht, nou, dat zit niet helemaal snor. En alle mensen om hem heen zagen ook, dat zit niet helemaal snor. En dan verschijnt er een engel en hij krijgt de opdracht om dat te doen wat niemand verwacht. Wij weten nu dat hij God gehoorzaamde en dat vinden we nu 2000 jaar later allemaal erg positief. Maar ik denk dat dat in die tijd helemaal niet zo positief was en ook niet zo positief ervaren werd. En dat de mensen om hem heen Jozef redelijk eigenwijs vonden. En daar kun je een klein beetje indicatie van krijgen, want als ze dan naar Bethlehem zijn gegaan en Jezus is ter wereld gekomen, waar blijven ze dan? In Bethlehem. Want daar kende niemand ze. Ze wilden niet terug naar Nazareth, waar iedereen zei van, heb je die eigenwijze Jozef weer? Weet je wel, de wetten waar wij zeggen, overspelige vrouw, die moet gewoon gestenigd worden. En hij trouwt ermee. Overigens hadden ze dat ook al een keer kunnen lezen in het Oude Testament in Hosea, die een vergelijkbare opdracht kreeg. Maar goed, even dat tezijde geschoven. Misschien waren ze ook niet allemaal zo bijbelvast. Dan gaan ze uiteindelijk naar Egypte. En dan is op een gegeven moment de kust min of meer veilig. En Jozef denkt er dan aan om terug te gaan naar Bethlehem. Maar dan is er een engel voor nodig om hem in een droom te zeggen, Jozef, je moet niet naar Bethlehem gaan, maar je moet naar Nazareth, zodat de profeten vervuld kunnen worden. Hij moest terug naar waar hij vandaan kwam. Uiteindelijk is natuurlijk die eigen wijsheid van Jozef heel veel mensen tot zegen geworden. Eigenwijs op Gods instructie. Een volgende die ik naar voren wil halen zijn twee mannen, Paulus en Barnabas. Nou, als je nou toch spreekt over godsmensen, dan spreek je toch over Paulus en Barnabas. Stel je voor, Paulus en Barnabas. Barnabas die in een gemeente komt, Antiochië, die haalt Paulus daar omdat hij ziet dat er iemand nodig is die een beetje leraar kan zijn en die kan onderwijzen. Nou, uiteindelijk denken ze, joh, die goede boodschap die wij hier hebben, die moet verder de wereld in. Paulus en Barnabas worden ingezegend, gaan op reis. Ongelooflijk veel zegen, kun je allemaal lezen in de handelingen. Geweldige tijd, komen terug, hebben wat problemen onderweg, gaan eerst nog even terug naar Jeruzalem, waar dan de apostelen zeggen van de heidenen, die hoeven niet besneden te worden enzovoorts. Gebeurt ook allemaal. En vervolgens gaan ze terug naar Antiochië. En dan zeggen ze elkaar, zou het geen goed idee zijn om weer eens op reis te gaan? Nou, iedereen vindt dat een prima idee. En dan lezen we in Handelingen 15, vers 36, als ik dat kan vinden. En Paulus en Barnabas bleven te Antiochië en leerden en verkondigden met vele anderen het woord des Heren. Maar na enige dagen zeiden Paulus tot Barnabas, laten wij toch terugkeren tot onze broeders in iedere stad waar wij het woord des Heren verkondigd hebben om te zien hoe het hun gaat. En Barnabas wilde ook Johannes, genaamd Marcus, meenemen. Maar Paulus bleef van oordeel dat men niet iemand bij zich moest hebben die hen naar Pamphylië had verlaten en zich niet met hen tot het werk had begeven. En er ontstond een verbittering, zodat zij uiteengingen en Barnabas met Marcus naar Cyprus voer, maar Paulus koos zich Silas en vertrok, door de broeders aan de genade des Heren opgedragen. En hij ging door Syrië en Cilicië en versterkte de gemeente. Twee mannen die de Heer van heel nabij kenden. Barnabas, van wie eigenlijk gezegd werd, dat is echt, nou, als je nou een broeder hebt die barmhartig is en die meegaand is misschien, die een voorbeeld is voor alle geloof, dan moet je Barnabas hebben. En Paulus natuurlijk, die in staat was met zijn woorden iedereen omver te praten die maar dacht dat hij niet in Jezus moest geloven. Twee mannen die dicht bij God leefden, mannen die wonderen hadden meegemaakt. Maar ze zijn wel een beetje eigenwijs. Want de een zegt, ik wil die Johannes meenemen. En de ander zegt, van me lang zal ze levensdagen niet. Hadden ze daar niet samen over kunnen bidden? Dat zou je toch verwachten? Van jongens, we hebben verschil van mening. We halen nog wat broeders erbij en we leggen misschien uit wat verschil van mening is. En dan bidden we ervoor en dan... Nee. Mijn wil, mijn wijs, mijn eigen wijs, die gaat prevaleren. En Barnabas kiest Johannes Marcus en die gaan de ene kant op. En Paulus kiest zich Silas en die gaan de andere kant op. Ze op het oog eigenwijze lui. Maar uiteindelijk is het wel tot zegen geworden. Want vergis je niet, in plaats van één team gingen er nu twee op stap. En die reisden op een veel groter bereik door de hele wereld heen. Dus uiteindelijk is die eigen wijsheid, hoewel we dat liever anders hadden gezien, maar toch tot zegen geworden. Overigens, Paulus heeft zeker nog wel eens teruggekeken op die ervaring en ik denk Barnabas ook wel. Want als we zien hoe Paulus zijn brief gaat schrijven aan bijvoorbeeld de Korinthe, dan schrijft hij aan 1 Korinthe 1 vers 10. Doch ik vermaan u broeders bij de naam van onze Heer Jezus Christus, wees alle eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn. Wees vast aaneengesloten, één van zin, één van gevoelen. Hij had wel wat geleerd. Als we lezen over de levens van vele godsmannen of zendelingen, dan zien we vaak of bijna altijd dat ze tegen de stroom inroeien of opzwemmen. Hun meningen, hun opvattingen, hun opinies worden ook lang niet altijd in dank aangenomen door hun medegelovigen. En ik heb wat voorbeelden meegenomen. En dat zijn drie mensen die u misschien niet zo 1, 2, 3 herkent. Ik heb wat oude boekjes opgezocht, dus daar vind je dat aan. Oh. De moeilijke weg, het verhaal van Wang Ming Tao. Dat is eigenlijk een levensbeschrijving van broeder David. Broeder David die met Open Doors veel onderweg is geweest. En die vertelt eigenlijk hoe hij tot geloof is gekomen door deze man, Wang Ming Tao. En ik wil een stukje voorlezen over deze Wang. Wang had de beslissing om zich te laten dopen door onderdompeling niet luchthartig genomen. Hij had een aantrekkelijke positie als leraar in een presbyteriaanse school. Toen hij zijn superieuren van zijn doopplannen op de hoogte bracht, zeiden ze eenvoudigweg: als jij je laat dopen door onderdompeling, zullen we je moeten ontslaan. En als er scholieren zijn die je voorbeeld volgen, kunnen zij hier niet op school blijven. Later beschreef hij het dilemma. Er lagen twee wegen voor mij. De ene weg was dat ik mij zou laten dopen door onderdompeling. Maar wat zouden hiervan de gevolgen zijn? Ik zag minstens drie moeilijkheden. Ten eerste zou ik onmiddellijk mijn baan verliezen. Ten tweede zou mijn reputatie erdoor te lijden krijgen. Tot die tijd was het voor mij altijd erg belangrijk geweest mijn gezicht niet te verliezen en ik had een goede naam. En ten derde zouden mijn toekomstplannen in het honderd lopen. Op een avond kwam het hoofd van Wang school naar zijn kamer. Wat heb je besloten over de kwestie van de doop? Wang keek de oudere man aan. Ongetwijfeld gingen de drie moeilijkheden op dat moment door zijn gedachten. Maar hij antwoordde: ik ga me laten dopen door onderdompeling, meneer. Ik geloof dat God wil dat ik dat laat doen. Het schoolhoofd overhandigde de jonge man een zak met munten voor zijn ticket naar Peking. Ik wil dat je vanavond de school verlaat. Er gaat vanavond geen trein meer, meneer. De laatste trein is al weg. En zelfs als ik in een hotel zou overnachten, heb ik enige tijd nodig om mijn spullen bij elkaar te pakken en mijn verantwoordelijkheid over te dragen. Met tegenzin stond het hoofd toe dat hij nog tot de volgende morgen bleef. Wang Ming Tao had zich problemen op zijn hals gehaald door tegen de gevestigde godsdienstige orde in te gaan. Dit was zijn eerste keer. Het zou niet de laatste zijn. Eigenwijs. Knap eigenwijs. Overigens niet zodanig dat hij de gevolgen niet overzag. Maar ik vind het zo mooi dat hier ook staat: hij had zich problemen op zijn hals gehaald door tegen de gevestigde godsdienstige orde in te gaan. Dit was zijn eerste keer, het zou niet de laatste zijn. Begint u een klein beetje te voelen waar ik heen wil met die eigenwijze mensen? Misschien dat die een zegen zijn voor de gemeente? Want als je allemaal van die meelopers hebt, de voorganger zegt spring en ze springen allemaal. En hij zegt kom maar neer en dan komen ze allemaal weer neer. En niemand denkt er maar over na. We lopen allemaal in die kudde achter de een aan. En op zich is dat niet verkeerd als je een goede boodschap hebt. Mensen liepen ook achter Jezus aan. Maar als je eigenwijs bent, of als je in opdracht krijgt van de Heer, kan dat wel eens betekenen dat je door de groeigemeente als flink eigenwijs wordt ervaren. Een ander voorbeeld. Boekje kennen misschien velen van u. In de Arena, Isobel Koen. Isobel Koen was een zendelinge met de China Inland Mission. En je moet je voorstellen, ze had wel een verlangen om de Heer te dienen. En nou is ze is opgegroeid in een christelijk gezin met mensen, met ouders die ook altijd voor de zending baden. Dus dat is een beetje de achtergrond. Mensen die betrokken waren bij zending. En Isobel die is net 10 dagen op een conferentie geweest, heeft de heerlijkste dingen gehoord. En dan komt ze thuis. En dan zegt zij, ik zou graag als zendelinge naar China gaan. Als jij naar China gaat, zal dat niet zijn dan over mijn lijk. Daar geef ik nooit toestemming voor, was de bittere opmerking van mijn moeder. Ik zat haar met open mond aan te staren, als met stomheid geslagen van ontsteltenis. Die lieve moeder, die de eerste was geweest om mij te leren de Heer Jezus lief te hebben, die, zolang ik mij kon herinneren, voorzitter van de vrouwenzendingscommissie van de Canadese Presbyteriaanse Kerk was geweest, die haar huis had opengesteld voor bidstonden van de China Inland Mission. Die lieve moeder, die dat alles deed, waarom was zij zo bitter, nu haar dochter zich door God geroepen voor de zending? Het is prachtig dat je geestelijke arbeid wil doen. Je zou secretaresse bij de ANVJ hier in Canada kunnen worden. Dat is een heel behoorlijke betrekking. Maar zendelingen? Alleen mensen die in hun eigen land geen werk kunnen vinden, of die een ongelukkige liefde gehad hebben, of die gaan naar het zendingsveld, wierp mijn moeder weer fel tegen. Weer viel mijn mond open. Ik was stom verbaasd. Het was nog nooit in mij opgekomen om een roeping voor het zendingsveld vanuit dat standpunt te bekijken. Kon dat waar zijn? Nou, dat verhaal gaat natuurlijk nog een hoofdstuk verder. Maar je kunt je voorstellen dat, als je nu spreekt over eigenwijs, dat Isobel hier moest inroeien tegen de mening die ze waardeerde van haar moeder. Een moeder die ze had leren respecteren en die plotseling, waarvan je eigenlijk dacht van nou, ze zullen me wel steunen, maar plotseling volstrekt tegengesteld was. Isobel Koen was eigenwijs, ze is toch gegaan. En heeft vele, vele jaren op het zendingsveld gewerkt. China Inland Mission. Uiteindelijk moesten ze weg vanwege de situatie. En zijn ze ook vanuit, Cambodja en Burma, zijn ze nog steeds in China blijven werken. Isobel Koen. Eigenwijs. Maar wel zegen. Ik heb nog een laatste. William Tyndale. Iemand weet wie William Tyndale is? Jim, jij moet dat weten. Engels, ja. Ja. Dat is degene die het eerste Bijbel heeft vertaald. Het begint met het Testament, maar hij heeft de Bijbel uiteindelijk ook vertaald in het Engels. William Tyndale. Tyndale had het erg naar zijn zin bij John Walsh. Hij ontmoette er allerlei mensen en vaak spraken ze tijdens het avondeten over godsdienst. Maar hoe meer Tyndale vanuit de Bijbel sprak, dat is toen nog de Latijnse Bijbel, hoe meer hij zich realiseerde dat de meeste edelen daar niets over wisten en hoe bozer ze op hem werden. Was er maar een goede Engelse Bijbelvertaling, liet Tyndale zich op een avond ontvallen. Er viel een geschokte stilte. De regering en de paus, begon een van de edelen. De paus kan me wat met al zijn wetten, viel Tyndale hem kwaad in de rede. Als God me lang genoeg laat leven, zal ik ervoor zorgen dat de jongen die de ploeg bestuurt meer van de Bijbel te weten komt dan vele priesters. Jarenlang had Tyndale spijt van deze woorden, want de edelen die hem dat hadden horen zeggen waren het niet vergeten en vertelden het verder, zodat hij overal in het middelpunt van de belangstelling kwam te staan. Uiteindelijk is Tyndale Engeland ontvlucht, is naar Duitsland gegaan, heeft in Duitsland bescherming gekregen bij een edelman en heeft daar de Bijbel vertaald. Totdat hij in België kwam, in Vilvoorde, en hij met een smoes werd weggelokt en uiteindelijk in Vilvoorde op 6 september 1536 terecht is gesteld op het schavot. Eigenwijs. Maar de Engelsen kregen er wel de Bijbel door. Het was niet gebruikelijk. Tegen alle conventies inroeien, een Bijbel vertalen, Gods woord, waar nogal geheimzinnig werd over gedaan. Gods woord, wat alleen door priesters bekeken mocht worden. En Tyndale zei zomaar dat een gewone man de Bijbel moest kunnen lezen. Eigenwijs. Voor velen tot zegen geworden. En dan Jezus. Jezus. Nou, als je die naam uitspreekt tegenover de fariseeën en de schriftgeleerden, dan durfde die wel een boekje open te doen. Als je nou iemand hebt die eigenwijs is, dan is het Jezus wel. Nou, we weten allemaal dat wat in de Bijbel staat, maar een heel klein stukje van het leven van Jezus is beschreven. We hebben een klein stukje rond de geboorte, heb ik ook net aan gerefereerd. We hebben nog wat rond zijn 12e, als hij naar de tempel gaat. Nou, dat blijkt al een beetje, maar hij blijft in de tempel zitten en zijn ouders gaan weg. En die zoeken zich een rotje, want ze weten niet waar hij is. En dan vinden ze hem uiteindelijk. En dan zegt hij, wist je niet dat ik bij mijn vader in de tempel moest zijn? Nou, lekker. Ben je blij dat je hem hebt, krijg je zo'n antwoord. Als ik zo'n antwoord van mijn zoon had gekregen, ik denk, ja, tegenwoordig mag je geen draai meer om de oren geven, maar die had hij wel gekregen, schat ik. Of in ieder geval wat strafregels schrijven. Voor de rest hoor je er weinig over, totdat op een gegeven moment rond zijn 30e dan de geschiedenis weer oppakt. Er staat eigenlijk niet veel meer dan het kind groeide op en werd krachtig. En het werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was op hem. Zo staat het in Lucas 2 vers 40 beschreven. Vers 52 zegt ook nog een keer. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en de mensen. Nou, dat klinkt allemaal toch erg positief. Zo zouden we allemaal wel bekend willen staan, toch? Als we spreken over Kees aan de branden en Sjaan. Nou, als je daar het adres niet zou weten, maar dat je dan zoekt naar, ik zoek iemand die echt wijs is en groot in de Heer en die door jullie allemaal gehoogacht wordt en dat ze allemaal zeggen, oh, dan moet je bij Kees zijn. Nou, dat zou toch geweldig zijn? Dat is aan de Brandseweg bij mij nog niet zo, mag ik wel zeggen. Maar laten we eens lezen in Lucas 4 vers 14 tot en met 30. Een bekende geschiedenis. En Jezus keerde in de kracht des geestes terug naar Galilea. Dat is nadat hij door de boze in de woestijn is verzocht. En de roep over hem ging uit door de gehele streek. En hij leerde in een synagoge en werd door alle geprezen. Geweldig. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is, de geest des Heren is op mij, Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen: heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. En alle betuigden hun instemming met hem en verwonderden zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. En ze zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: gij zult ongetwijfeld deze spreuk tot mij zeggen: genees, Heer, genees uzelf. Doe alle dingen waarvan wij gehoord hebben dat zij te Kafarnaüm geschied zijn, ook hier in uw vaderstad. Doch hij zeide: voorwaar, ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. Daar ging hij al een beetje tegen de richting in. Doch ik zeg u naar waarheid. Er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten was en er grote hongersnood was over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Sarepta bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, doch wel naar Aman de Syriër. En alle in de synagoge werden met toorn vervuld toen zij dit hoorden. Nou, dan zijn we dus een paar versen verder. Ze verwonderden zich van de genade die van zijn lippen kwamen. Dat was allemaal nog mooi. Tekst, een beetje uitleg, mooie woorden. Maar toen Jezus eigenlijk zei: maar luister, je hebt hier nou wel van die mooie woorden. En je vindt het ook wel erg mooi allemaal. En je zou ook wel wonderen willen zien gebeuren. Maar weet je, jullie hart is totaal verkeerd. De wonderen die ik zou willen doen, die kunnen hier helemaal niet gebeuren. Want jullie zijn net als die lui in Israël vroeger, die ook niet hun hart openstelden voor de genade van God en voor de werking van zijn kracht. Naar Aman, die vreemdeling, die kwam en die werd genezen. En toen er hongersnood was, toen was het niet zo dat jullie, Israëlieten, tot God baden en boete deden. Maar Elia moest naar een vreemdelingen toe, om daar dat wonder te kunnen doen. Keihard, de uitleg van die tekst, dat hadden ze niet verwacht. Nou, dan staat er ook, hè. Ze werden met toorn vervuld toen zij dit hoorden. Ze stonden op en wierpen hem de stad uit en voerden hem tot aan de rand van de berg waarop hun stad was gebouwd, om hem van de steilte te storten. Ze hadden genoeg van die woorden van genade gehoord. Op het moment dat het hun hart ging treffen, ja, ontstond de tegenstand. En natuurlijk had Jezus zich kunnen conformeren aan de tijd van de geest. Natuurlijk had hij kunnen meespreken met fariseeën, met priesters en schriftgeleerden. Natuurlijk had dat gekund. Maar zijn opdracht was om de boodschap van het evangelie te verkondigen en alles wat erbij hoorde. Om te zeggen: het is zwart en niet wit. Of het is wit en niet zwart. Hij ging midden tussen hen door en vertrok. Jezus werd in ieder geval niet ervaren door zijn mede-synagogeleden als een meegaand synagogelid. Je kunt je voorstellen hoe dat zou zijn in de gemeente Ichters. Of dichter bij huis. Je kunt je voorstellen hoe dat zou zijn in de gemeente De Hoeksteen. Als je tegen de stroom in gaat roeien. Als je plotseling met meningen komt die misschien niet algemeen geldend zijn. En dat kunnen geestelijke lessen zijn. Maar het kan ook zijn dat een gemeente een richting opgaat die misschien door jou niet als zodanig goed wordt ervaren. Wat doen we dan? Pakken we die mensen op, voeren we ze naar de steilte en gooien we ze in de afgrond, zo. Hop, weg ermee. Want dat was de reactie. Eigenwijze, kopje eraf. Doet IS ook. Je doet niet wat ik wil. Kopje eraf. Eigenwijze mensen zijn een zegen voor de gemeente. Maar op welke manier dan? Nou, als je nou naar het meest positieve kijkt, dan zou je kunnen zeggen, eigenwijze mensen kunnen ons helpen om niet met de stroom meegevoerd te worden, maar door God geleid ons helpen om onze positie en onze situatie eens op een andere manier te bezien. Dus eigenwijze mensen zijn vaak originele denkers die je kunnen helpen om als gemeente verder te komen. Je ziet dat ook vaak met voorgangers of met predikers. Die gewoon over een stukje van de Bijbel nadenken en dat proberen naar voren te brengen. Waardoor de gemeente zegt, nou ja, ja, daar had ik eigenlijk nooit zo bij nagedacht. Maar laten we die stap maar eens doen. Het negatieve. En dan ben ik ook blij dat Jacobus altijd spreekt. Als er negatieve zijn, die dingen zijn, die worden dan altijd positief uitgewerkt. Dat is ook hier. In negatief. Eigenwijze mensen kunnen de gemeente helpen om zich te realiseren waarom het eigenlijk gaat. Het zou kunnen dat de eigenwijze vertrekken, maar als dat ons helpt om terug te komen op Gods realiteit, dan is dat een zegen. Dus wil niet zeggen dat die eigenwijze altijd moeten blijven. Het kan best zijn dat die zo eigenwijs zijn, zo vol van hun eigen mening, dat ze moeten vertrekken. Helaas in Nederland en ook in elders hoor in de wereld, hebben we heel veel van dat soort eigenwijze mensen gehad. Vandaar dat we zoveel kerkgenootschappen hebben. En denk maar eens als we spreken over een themaatje wat we net hebben gelezen. Doop door onderdompeling. Nou, als ik hier roep doop, dan is dat denk ik voor de meesten geen probleem. Want dan denken we allemaal gelijk doop door onderdompeling. Maar als ik hier nu zou zeggen, is helemaal niet belangrijk. Want de doop door die ouders, besprenkeling, is net zo belangrijk. En de doop zoals in de Armeense kerk is ook net zo belangrijk. Mensen komen toch tot bekering, hoe ze gedoopt worden is niet erg. Is liturgie. Oh ja, ik moet hier gaan staan, sorry. Dan denk ik dat er gelijk al een paar zijn die wat opstandige gevoelens krijgen. Al dan niet terecht. En dan ga ik niet zeggen wat goed of slecht is. Maar ik zou me kunnen voorstellen, en dan heb ik het over het negatieve stukje, dat je vervolgens zegt, als gemeente moeten we daar toch nog eens goed over nadenken. Wat is nu onze basis? En ik zou je vertellen, bij ons in de gemeente denken we op dit moment, we zijn er nog niet helemaal uit, over bepaalde thema's na. Wat moet je daarmee? Als je spreekt over lidmaatschap, op dit ogenblik staat er nog in onze statuten, je moet gedoopt zijn door onderdompeling om lid te worden. Nou, dan kan misschien best iemand opstaan die zegt, dat vind ik grote onzin. Nou, dan heeft hij misschien wel een punt. En als we dan toch daarover nadenken en we houden dat vast, kan het zijn dat die enkeling dan de gemeente verlaat. Maar we hebben er wel over nagedacht. Het heeft ons opnieuw tot de realisatie gebracht, tot de kern van waar het eigenlijk om gaat. En dat is positief. Wat is nu de boodschap van deze morgen? Zoeken we nou mensen die eigenwijs willen zijn? Niet als zodanig. Mag de volgende slide nog doen, Gerard?
Denk ik.
Maar we zoeken wel mensen die van harte de Heer willen dienen en willen volgen en bereid zijn de weg te gaan die Hij voor hen heeft bedoeld. Dat kan tegen de stroom in zijn of tegen de gevestigde mening. Of tegen de wensen van familie, zoals we net gelezen hebben. Maar in feite worden alle gemeenteleden opgeroepen om in zekere zin eigenwijs te zijn. 1 Thessalonicenzen 5 vers 21 staat, maar toetst alles en behoudt het goede. Dat wil zeggen dat je dus met je eigen gedachten, hetgeen wat gezegd is, hetgeen wat je gehoord hebt, dat je dat gaat toetsen. En dan kun je dus tot verschillende conclusies komen. Als je zelf meent dat de Heer je een weg toont, dan mag je ook verwachten dat de Heer die weg zegent. Hij opent deuren, hij voorziet. Maar wees wel open voor correctie. Als gemeente moeten we open zijn voor correctie. Maar ook jij met je eigen mening, ik met mijn eigen mening, moet open zijn voor correctie. Want anders gaat deze tekst niet werken. Want het is niet zo dat jullie moeten toetsen wat ik zeg. Ik mag ook toetsen wat jullie zeggen. Niemand is uitgesloten. En zo, als we dat in volle liefde, en daarom is zo'n tekst in Korinthe 13 ook zo belangrijk, in liefde kunnen doen, dat we elkaar kunnen toetsen, nou, dan komen we met elkaar verder. En dan is het niet, juist dan is dat eigen denken, die eigen wijs van een ieder, is zo belangrijk. Die eigen inzichten, die je mag toetsen aan datgene wat een ander denkt. En niet alleen wat een ander denkt, aan wat God zegt. Maar dat is vaak zo moeilijk om dat te toetsen. Want de Bijbel is soms voor verschillende uitleg vatbaar. Hoe moeten we dat verstaan? En we gaan luisteren naar elkaar. We gaan luisteren naar die verschillende eigen wijzen. Waardoor we met elkaar verder komen op de weg. De laatste slide. Waar gaat het om? Om onze eigen wijsheid? Of gaat het uiteindelijk om Gods wijsheid? En dat is de vraag die voor ons allemaal ligt. Wees eigenwijs door Gods genade om zo de gemeente mee te bouwen. Tot eer en glorie van zijn naam. Amen.